Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Michel, zal het staakt het vuur tussen Israël en Iran stand houden?
Ik denk zelf van niet, want Israël ruikt bloed.
En wat zal dit betekenen voor de machtsbalans in het Midden-Oosten tussen Israël, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten? In het Midden-Oosten is er sprake van een vernieuwde machtsbalans tussen deze vijf landen: Israël, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië en de Emiraten. Michel, Iran heeft Israël gebombardeerd. Israël heeft Iran weer gebombardeerd en er is nu sprake van een staakt het vuren. Wat is er precies aan de hand?
Israël heeft Iran enorm verzwakt in de afgelopen week. Ik zou zelfs willen zeggen militair gezien gedeclasseerd. Het heeft het hele luchtruim in handen weten te krijgen, te weten domineren. En onder dat voorwendsel kon het denk ik ook Amerika verleiden deel te nemen aan de oorlog met de B-2-vliegtuigen, waarmee de nucleaire faciliteiten in Fordo en Natanz gebombardeerd zijn. Dat was echt een militaire suprematie van je welste. Daarmee is Iran definitief verzwakt geraakt in het Midden-Oosten. En dat volgt natuurlijk al op de ontmanteling van de strategische diepte van Iran in het afgelopen jaar, waar Israël proxy voor proxy de strategische diepte van Iran heeft weten af te breken.
Ja,
met Hamas, Hezbollah, de Houthis en natuurlijk ook in Irak is dat gebeurd. Dus dat betekent dat Iran enorm verzwakt is en dat Israël heel erg versterkt is in het Midden-Oosten. En dat doet dat met die machtsbalans.
Klopt, want je geeft zojuist al aan dat Iran, of dat vooral Israël en de Verenigde Staten echt een machtsprojectie konden uitoefenen in het Midden-Oosten door die P2-bommenwerpers. Even voor de luisteraars, de B-2-bommenwerpers zijn echt een state-of-the-art bommenwerpers. Je moet maar even opzoeken hoe het eruit ziet. Het heeft een soort driehoekachtige vorm. En het is zo ontworpen dat eigenlijk geen enkel radar, of misschien een paar Amerikaanse radars na, deze bommenwerpers kunnen traceren. En daarnaast zijn deze vliegtuigen zo ontworpen dat ze eigenlijk als enigste deze bunkerbuster kunnen dragen en het kunnen bombarderen. Bepaalde bunkers kunnen bombarderen die op 60, 70 meter diepte liggen. Nou, je gaf al aan dat Israël al een aantal maanden bezig is met het verkleinen van de strategische diepte van Iran.
Anderhalf jaar.
Anderhalf jaar. We kijken dan naar de Houthis, Hamas, Hezbollah, maar ook in Syrië.
En in Irak.
En in Irak. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat laat staan de wereld, maar ook in Iran zelf, ze deze aanval zagen aankomen? Want je gaat niet zomaar een strategische diepte verkleinen.
Ik denk dat de angst er altijd wel was onder het Iraanse Ayatollah-regime en onder de veiligheidselite van Iran. Ik denk dat ze daarom ook best wel bereidwillig waren een deal te sluiten met de Verenigde Staten. En enkele dagen voordat de aanval heeft gevonden, zou er ook eigenlijk een onderhandeling plaatsvinden tussen Iran en Amerika. Want vorige week, donderdag op vrijdagnacht, is de aanval ten uitvoer gebracht. Precies op de 61ste dag na het dreigement van Trump dat er binnen 60 dagen een deal gesloten moest worden tussen de Verenigde Staten en Iran, heeft Israël besloten om Iran te bombarderen. Want die zagen daar natuurlijk een window of opportunity, met name Netanyahu. Ik denk zelf dat hij niet echt, zoals ik in de podcast met Damon Goris al had aangegeven, dat er echt een groen licht is gegeven door Trump. Maar eerder dat Netanyahu aan Trump een bepaalde ontsnappingsroute de oorlog in heeft weten te bieden. En hoe heeft hij dat gedaan? Door zeker te stellen dat Trump geen gezichtsverlies zou lijden. Hij heeft aangetoond dat Israël militair superieur is. En dat ook nog eens het nucleaire programma van Iran tot stilstand gebracht kan worden. En daarna ook in enige mate Trump heeft weten te verzekeren dat er een way out van deze oorlog is. Dus ik denk dat dat de voorwenselen zijn geweest waarop Netanyahu Trump deze oorlog heeft in weten te verleiden. Nou, sindsdien zijn natuurlijk vergeldingsaanvallen geweest van Iran, maar die waren eigenlijk heel erg bescheiden.
Ja,
en had dat te maken met de militaire suprematie van Israël.
Ja, precies. Want ik had begrepen dat de Verenigde Staten ongeveer 14 zware raketten, dus 14 van die bunkerbusters hadden gebombardeerd, of Iran daarmee hadden gebombardeerd. En dat Iran als tegenreactie precies 14 raketten terug heeft gelanceerd naar bases in Qatar uit mijn hoofd.
Ja.
Misschien ook in Irak. Waarom kiest Iran hiervoor? Waarom gaan ze niet ook met volle kracht terugslaan?
Dat hebben ze geprobeerd. Na de Israëlische aanval van vorige week donderdag. Dus ik ga er even twee uitpakken. Ja. Twee keer de Iraanse tegenreactie. Eerst op de Israëlische aanval. En daarna op de Amerikaanse aanval. Nou, eerst de Israëlische aanval. Iran heeft dat geprobeerd. Van wat ik begreep, was er een veiligheidsdoctrine in Iran dat zodra Israël Iran op eigen grondgebied zou aanvallen, er 1000 ballistische raketten afgevuurd zouden worden op Israël.
1000?
1000.
Oké. Okay.
Maar Iran was er helemaal niet toe in staat. Uiteindelijk hebben ze er maar 1 keer 100, 2 keer 100 en nog een keer 2 maal 10 of zoiets kunnen afvoeren op Israël. Omdat Israël alle lanceerinstallaties en heel veel ballistische raketten hadden weten te ontmantelen. Volgens mij zijn er nu nog maar de helft of inmiddels minder operationeel aan de Iraanse kant. En is ongeveer de helft tot 2/3 van alle ballistische raketten vernietigd.
Is dat ook dat waarom Trump zegt van the Iranian skies are in our hands?
Ja, dat is precies de reden. Ja. Want het luchtafweergeschut vanuit Iran is helemaal uitgeschakeld. En dat hebben de Israëliërs voor het belangrijkste deel voor elkaar gekregen. Mm-hmm. En daarnaast hebben ze zo'n goede verdedigingsnetwerk, waarin de Iron Dome trouwens niet eens zo'n belangrijke rol in speelt. Dat is voor korte afstand drones en raketten. En ballistische raketten gaan over langere afstanden. Dus daar is een andere veiligheidsarchitectuur voor in Israël. Maar die hebben heel veel weten te onderscheppen. Ja. En dat geeft dus echt die die militaire suprematie, die militaire dominantie van Israël weer. En dat is precies de reden dat ik ook denk dat Israël op dit moment bloed ruikt. En nog één ding, die tegenreactie vanuit Iran naar Amerika toe, die inderdaad in getal gelijk was aan de aanval van Amerika, maar qua effect en ergte natuurlijk veel erger. Twee dingen zijn daarbij van belang. De tegenreactie van Iran naar die militaire basis in Qatar was vooraf gecoördineerd met Qatar. Dus die Amerikaanse basis in Qatar was ontruimd. En dat is een van de grootste van het Midden-Oosten, van wat ik begrijp. Ja. Die was ontruimd voordat de aanval zou plaatsvinden. Dus dat doet mij dan ook vermoeden, en dat is punt 2, dat het eigenlijk een de-escalerende escalatie was. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Ze wilden binnenlands hun gezichtsverlies beperken of hun gezicht redden. Van wij slaan terug zodra Iran wordt aangevallen. Maar tegelijkertijd een aanval plegen op Amerika, waarna Amerika kan zeggen, oké, het is genoeg voor ons geweest. En dat bedoel ik dus met de-escalerende escalatie. En ik heb hier ook teruggezien dat Trump en de rest van de Amerikaanse veiligheidselite zijn handen ervan af wilden trekken. En zei, we willen nu gewoon een staakt het vuren hebben. Iran is daar ook voorstander van, want die is enorm verzwakt. Ja. Die is helemaal niet in staat om zo'n oorlog lang vol te houden. Israël daarentegen is een andere mening toegedaan.
Ik snap het. Dit doet me heel erg denken aan de Amerikaanse aanval op Soleimani. Dat is een revolutionaire commandant. Was nog tijdens Trumps vorige presidentschap. Iran was natuurlijk ook heel boos, maar in plaats van het kiezen om hard terug te slaan, kozen ze ervoor om raketaanvallen uit te voeren, waarvan wij of iedereen heeft begrepen dat Iran van tevoren had gewaarschuwd waar die raketten zouden neerslaan, om te voorkomen dat het echt een grote conflict zou worden. Nou, we zien dus dat Iran of de Ayatollah-regime moet terugslaan om een gezichtsverlies te voorkomen, in het binnenland, misschien ook naar het buitenland toe. Aan de andere kant hebben we Trump, die eigenlijk niet een oorlog ingetrokken wilt worden, gezien zijn presidentschap en zijn achterban juist van hem eist dat Amerika zich niet meer zal bemoeien in forever war, zoals ook Joe Biden dat noemde. En Trump heeft aangegeven dat hij dat ook niet wilt. Hij wil juist zo graag ook die Nobelprijs voor de vrede krijgen.
Dat is bizar, hè?
En dat is heel ja, klopt. En toch zien wij dat Trump nou niet een oorlog in wordt gezogen, of wel in een escalatie is beland tussen Israël en Iran, en dat Netanyahu dat goed heeft weten te doen. Ik wil zo meteen ingaan op het feit waarom Netanyahu dat per se wil, dat Amerika zich in het conflict gaat mengen. Ik ben vooral benieuwd naar hoe heeft Netanyahu dat eigenlijk weten te doen, gezien presidentschap van Trump, pilaren daarvan zijn het niet bemoeien in andere conflicten.
Dat is een heel goede vraag. Voor mij is dat ook proberen geïnformeerd te speculeren. Dus ik kan niet
natuurlijk
met zekerheid
weten dat niet precies.
Mijn indruk is dat het Witte Huis op dit moment totaal geen consistent beleid voert. En dat niet voeren van consistent beleid geeft een bepaalde ruimte aan andere spelers die daar slim mee kunnen omgaan om invulling te geven aan het Amerikaanse beleid. Dus ik denk dat Netanyahu, zoals ik het lees, met de veiligheidsdienst op lager niveau heel goed contact heeft in Amerika, waar mensen ook wel eens een andere mening zijn toegedaan. Dus ik denk dat er in de bij de veiligheidsdienst en ook bij Defensie, bij het leger, bepaalde mensen echt wel voorstander waren van het bombarderen van Iran. Dus dat daarmee gewoon wel open kaart is gespeeld.
En ook de oude republikeinen.
Die zijn bepaalde oude republikeinen. Denk bijvoorbeeld nu aan minister van Buitenlandse Zaken, ja. Rubio.
Die Ted Cruz ook, senator Ted Cruz.
Ja, senator Ted Cruz. Zijn goede voorbeelden van neocons, neoconservatieven die voorstander zijn van het bombarderen van Iran. En van het in toom houden van het nucleaire programma van Iran en überhaupt de rol van Iran in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat die al aan de zijde van de Republiek van Israël Netanyahu waren. En dat die andere kant, het MAGA-kamp noem ik het nu maar even, dus die zich willen isoleren van de internationale geopolitiek, juist hebben weten te verleiden door niet heel duidelijk een verzoek daar neer te leggen. En tegelijkertijd ook niet te beloven dat het ze het niet zouden doen. Dus het beetje in het midden te houden, heel aftastend te werk te gaan. En daarna, nadat het zo succesvol is geweest, die aanval van donderdag of vrijdagnacht, waarmee een groot deel van Iraanse vergeldingscapaciteit, dus militaire installaties, luchtafweer geschud, noem het allemaal op, ontmanteld zijn, waardoor het ook makkelijker werd voor Amerika om deel te nemen, omdat de kans en het risico op verliezen heel erg verkleind
dus,
zijn.
Dus zeg maar, Israël of Netanyahu had het grote werk, of het vuile werk, hoe je het wilt noemen, al gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat het luchtruim van Iran grotendeels veilig is.
Ja.
Zodat hij eigenlijk ook aan Trump kon zeggen, het is aan jou om te bombarderen. En je hoeft je geen zorgen te maken dat B-2-bommenwerpers of andere straaljagers zullen worden neergehaald. En precies. Hoogstwaarschijnlijk mag je ook al de successen claimen, wat Netanyahu ook van tevoren aan Trump toe bedicht had.
Inderdaad. Ik denk dat dat een heel goed punt is, als je op het einde nog benoemt. Trump mag ermee pronken met het werk van Netanyahu. En de hele wereld kan zien dat Netanyahu Trump heeft weten te verleiden. En iedereen, of Netanyahu weet ook dat iedereen dat weet.
Klopt.
Alleen Trump die kan er alsnog mee pronken, omdat hij in mijn ogen beperkte cognitieve capaciteiten heeft. Dus hij kan hiermee de boer op dat hij het Midden-Oosten heeft weten te behoeden van het Iraans nucleair programma. En dat hij een succesvolle militaire campagne heeft weten te realiseren. Maar iedereen kan denk ik zien dat Netanyahu hier de mastermind, het meesterbrein, achter was.
Netanyahu heeft Trump dus weten te paaien, weten mee te trekken in dit conflict in het Midden-Oosten. Terwijl hij juist niet ingezogen wilt worden in dit soort conflicten. Dan gaan we even naar de vraag waarom. Waarom zou Israël, kijk, dat, ik kan goed begrijpen, ik denk dat veel luisteraars het ook goed kunnen begrijpen, dat Israël graag wil dat de Verenigde Staten Israël beschermt, wat ze denk ik ook sinds het ontstaan van Israël doen. Maar waarom zou Netanyahu de Verenigde Staten echt in een conflict willen mengen met Iran? Wat zou daar het rationale van zijn? Heeft het echt alleen te maken met dat Amerika bepaalde straaljagers en bommenwerpers heeft die Israël niet heeft? Of zit er eigenlijk meer achter?
Ik denk dat dat een cruciale vraag is. Ik denk dat Israël Amerika wil betrekken bij deze oorlog. Allereerst omdat Amerika bepaalde straaljagers en bunkerbusters heeft die Israël zelf niet heeft. Denk aan die B-2 die alleen Amerika heeft. En dat was cruciaal om heel diep te kunnen doorboren in de nucleaire faciliteiten van Iran. Dus in Natanz, Fordo, ik bedoelde ze al even. Ten tweede kan Israël maar relatief beperkt een luchtafweergeschut in stand houden in Israël. En hebben ze daar constante toevoer vanuit Amerika voor nodig. Stel je voor dat Amerika of de Verenigde Staten niet achter deze oorlog staat, dan wordt het natuurlijk moeilijker voor Israël om zo'n oorlog vol te houden. Dus ik denk dat dat de twee belangrijkste redenen zijn. En daarnaast, en dit gaat dan meer om een soort diplomatieke dekking, wil Israël natuurlijk niet dat de Veiligheidsraad in de Verenigde Naties resoluties kan aannemen die Amerika niet vetelt. Om deze redenen, dus voor de toevoer van militaire goederen, talloze militaire goederen, niet alleen luchtafweergeschut, maar ook aanvalsgeschut, de toegang tot bepaalde straaljagers vanuit Amerika, zoals de B-2-straaljagers, en diplomatieke dekking zijn de belangrijkste redenen om Amerika te willen betrekken in dit conflict. En ik denk ook dat alleen al het betrekken van de Verenigde Staten al afschrikking oplevert naar Iran toe.
Klopt.
Dat op zichzelf al de wraakzuchtigheid van Iran zal doen beperken.
Ja, want
het is een vergeldingsdrank.
Klopt, want dat zie je nu eigenlijk ook terug. Israël die deelt klap na klap uit jegens Iran. Dus even los van het doen verkleinen van de strategische diepte in andere landen in het Midden-Oosten, zie je ook in Iran zelf dat Israël klap na klap uitdeelt. Ze blijven doelen in Teheran, ook in andere delen van Iran, bombarderen. Maar wat mij opvalt, ik denk ook wat vele anderen opvallen, is dat Iran niet eigenlijk hard terugslaat. Ik weet niet of ze het kunnen, misschien zouden ze nog wel toe in staat zijn, maar ik denk dat ze ook bang zijn van, als ze te hard terugslaan, dat de Amerika zich gedwongen zal voelen om veel harder in het conflict te bemoeien. Denk je ook dat het zo is?
Ja, dat denk ik inderdaad. Dus ik heb het idee dat het vermogen van Iran om Israël te raken heel erg beperkt is. Mm-hmm. Alleen al door de Israëlische luchtafweergeschut en verdediging, militaire verdediging. Maar dat Iran wel veel beter in staat zou zijn om de nabijer gelegen golfstaten te raken. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk partners, bondgenoten van de Verenigde Staten. En op die manier zou je ook wraak kunnen nemen. Nou, de enige aanval die ze dan hebben gedaan, hebben ze vooraf gecoördineerd met de Qatari.
Precies.
Dus dat geeft al aan, Iran weet dat het niet vermogens is een lange strijd met de Amerikanen en de Israëli's uit te zingen. En daarom gaat het voor deescalerende escalatie, vooral ter voorkoming van gezichtsverlies. Mag ik nog één uniek feitje benoemen over de aanval van Amerika om te onderstrepen hoe bijzonder die was?
Oh, ja,
wat het
zeker,
misschien ook zegt over de verhouding intern bij de Amerikanen en het leger. Iedereen in aanloop naar de aanval van Amerika op Iran hield de B-2 bommenwerpers in de gaten in de Indo-Pacific. Ja. Op de eilanden met de naam Garcia. Ik ben even Diego Garcia.
Klopt.
Of zelfs Guam.
Ja.
Het grappige was dat iedereen die in de gaten hield, maar ondertussen had Amerika vanuit Missouri heel veel B-2 bommenwerpers gestuurd naar Iran. En daarmee zijn de aanvallen uiteindelijk ten uitvoer gebracht.
Andere kant van de wereld zijn ze.
Andere kant van de wereld hebben ze met een grote vloot. Uiteindelijk deden volgens mij iets van 120 à 130 straaljagers mee. En die bestonden natuurlijk uit de B-2 bommenwerpers. Die bestonden uit de F-35's, uit de EA-18, die vooral bedoeld is om luchtafweergeschiet uit de grond te slaan, eigenlijk te vernietigen op de grond. Volgens mij deed zelfs de F-22 mee. Dat is een soort geüpgrade versie van de JSF.
Precies.
Die is net een stukje beter nog. Ja, allemaal stealth, dus niet te detecteren voor radars. En daar is uiteindelijk die aanval mee ten uitvoer gebracht. En dat was dus best wel verrassend. Omdat het grappige was dat op een gegeven moment die straaljagers vanuit Diego Garcia, volgens mij kregen ze ook geen toestemming van de Britten om vanuit daar de aanval op Iran te doen, maar dat weet ik even niet zeker, vlogen daar gewoon netjes weer terug naar Guam.
Okay.
En die deden gewoon niet mee. En wat ik ook nog heb gelezen, maar dit weet ik echt niet zeker, dit is best wel een gerucht naar verluid. Dus neem dit met een korreltje zout en ga vooral zelf op onderzoek uit. Maar waarom deden de Amerikanen dat? Omdat ze als ze dood waren, naar het schijnt nogmaals, ik weet het niet zeker, dit heb ik echt van horen zeggen, dat Trump deze aanval zou verraden. Dus daarom heeft de legertop besloten de aanval vanuit Missouri te doen, waar later dan nog andere straaljagers bijgevoegd werden. Uiteindelijk dus zo'n 120 à 130.
Ja.
En dat de rest van de B-2 bommenwerpers netjes terugvlogen. En dat was achteraf is gedeeld met Trump, dat de aanval werd gedaan vanuit Missouri. Nogmaals, met een korreltje zout nemen, maar het geeft wel aan dat het leger Trump niet per se vertrouwt. En dit doet mij dan ook denken dat er op een lager niveau in de militaire rangen contact is geweest om deze aanval te coördineren met de Israëli's en niet op het hoogste niveau.
Okay. Heel interessant. Het zou me eigenlijk ook niet verbazen. Dan wil ik het even hebben over de belangen. Nou, we hebben net gesproken over het belang van Iran, hoe zij eigenlijk naar deze oorlog kijken, dat ze niet al te veel willen escaleren, omdat de Ayatollahs of het Ayatollah-regime graag aan de macht wil blijven. Nou, Israël wil graag dat Amerika betrokken raakt in het conflict vanwege de reden die je hebt genoemd. Maar dan heb je ook andere landen in het Midden-Oosten die ook eigenlijk met hun eigen blik naar dit conflict kijken en denken van ja, wat moeten wij hiermee? En dan hebben we het met name over Turkije, Saoedi-Arabië en eigenlijk in het vervolg van Saoedi-Arabië de Emiraten. En de Emiraten staan bekend als de jongens die als het ware al het vuile werk van de Saoedi's opknappen en uitvoeren.
Ze gaan wat verder. Ik zou niet zeggen al het vuile werk. Ze hebben ook wel echt een duidelijke eigen geopolitieke koers. Mm-hmm. Maar ze gaan vaak ze gaan wel eens verder dan de Saoedi's.
Ze gaan wel vaak verder dan de Saoedi's. Meer geopolitiek ondernemen.
Ja.
Zou je ook kunnen zeggen. Als we kijken naar de Turken. Of naar de Turken aan de ene kant en de Arabieren, dus de Emiraten aan de andere kant. De Saudi's laat ik nu even achterwege, gezien de Saudi's en de Emiraten vaak of grotendeels eenzelfde geopolitiek belang hebben. Het is bekend dat de Emiraten en de Turken een soort koude oorlog met elkaar uitvoeren, zowel in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, maar ook in Oost-Afrika, als je kijkt naar Somalië. Hoe kijken zij er eigenlijk tegenaan? Laten we met de Turken beginnen. Wat is jouw blik hierop?
Nou, mijn blik hierop is dat de Turken hier niet ontevreden mee zijn dat Israël Iran zo enorm verzwakt. Hoewel er in heel veel Turkse media wel angstbeelden geschetst worden dat na Iran Turkije de volgende zou zijn als slachtoffer van de Israëliërs. Dat tegelijkertijd deze oorlog ook moet stoppen. Erdogan, de president van Turkije, heeft hiertoe opgeroepen. Dus als ik de Turken op hun eigen woorden mag geloven, dan zijn ze hier niet blij mee. Maar mijn eigen inschatting is dat ze hier geopolitiek heel erg tevreden mee zullen zijn. Waarom? Omdat simpelweg een verzwakt Iran betekent dat iemand anders dat machtsvacuüm in kan springen. En dat zijn de Turken. Dat hebben we gezien in Syrië. Hetzelfde zie je in de Caucasus, waar misschien tegen de verwachting van veel mensen in Armenië en Iran vaak samen optrokken. Dat Iran ook best wel veel steun heeft geleverd aan Armenië om zich te weren tegen de Azeri, tegen Azerbeidzjan. En waarom wilde Iran dit? Nou, omdat er een grote Azeri-minderheid is in Iran.
Noorden van Iran. Klopt.
In het noorden van Iran. Dat Azerbeidzjan en Israël erg hecht zijn met elkaar. Dus dat via Azerbeidzjan Israël gemakkelijker Iran zou kunnen aanvallen. Dus een verzwakt Iran in Armenië en in de Caucasus als geheel zorgt ervoor dat Turkije in dit machtsvacuüm kan springen.
Ja, en ook in Syrië zag je ook dat Turkije rebellengroepen ging steunen tegen Assad. En Assad stond in de pockets van Iran. Die werden
precies,
volledig gesteund door Iran.
Ja, inderdaad. Dus in Syrië heeft Turkije ook dat gat van Iran kunnen opvullen. Dan zien we nu dat Syrië voor een goed deel onder invloedssfeer van de Turken staat. En hetzelfde is aan de hand in de Hoorn van Afrika, waar recentelijk een deal gesloten is tussen Ethiopië en Somalië, die op gespannen voet met elkaar stonden, onder bemiddelaarschap of onder bemiddeling van Erdogan. Dus Turkije kan zich steeds ook meer opwerpen als bemiddelaar in het Midden-Oosten. Dat hebben ze ook geprobeerd tussen Iran en Israël. Hebben ze geprobeerd, of eigenlijk gedaan, tussen Somalië en Ethiopië. Tegelijkertijd proberen ze het ook te doen tussen Rusland en Oekraïne. Dus hier zie je heel duidelijk terug dat Turkije heel erg zijn positie versterkt ziet worden door wat er nu geopolitiek gebeurt. Nog één ding hierbij benoemen, denk ik. We hebben het al eerder in een podcast behandeld. Dat door de onzekerheid in Europa over de oorlog in Oekraïne, de positie van Turkije enorm versterkt is. En dat er ook meerdere wapendeals zijn afgesloten tussen Europese landen en Turkije, waar dat voorheen ondenkbaar was. We hebben dat behandeld. Luister die podcast vooral nog maar terug.
Ja, zeker. Dus als ik het zo lees, dan doet Turkije het eigenlijk best wel goed, geopolitiek gezien. En als je hiernaar kijkt, waarom zouden de Emiraten dit eigenlijk erg vinden? Want als ik jou zo hoor, dan zie ik dat de Turken proberen te bemiddelen tussen de Russen en de Oekraïners. Oké, we weten dat de Russen dat totaal niet echt willen, maar alsnog. De Turken proberen een bemiddelaarsrol te spelen tussen Ethiopië en Somalië. Ook eventueel andere landen in Afrika. Ja, waarom is dat per se slecht vanuit Emiratisch standpunt? Of hoezo zien zij dit als een gevaar?
Omdat ik denk dat een van de ambities van Erdogan is het installeren of het herdoen opleven van het oude Ottomaanse Rijk. En dat heeft ook jarenlang de Arabieren onder zijn invloed sfeer weten te krijgen, onder zijn heerschappij weten te krijgen. En daar zitten de Arabieren niet op te wachten. Die hebben andere geopolitieke belangen. Het zou zelfs een gevaar kunnen zijn voor de regimes in de Arabische wereld, voor de koninklijke families, op het moment dat een andere islamitische leider een gooi doet naar soenitisch leiderschap. Er zit dus ook een spiritueel-religieuze component aan, een bestuurlijke component en ook gewoon keiharde belangen. Dat op het moment dat Turkije bepaalde handelswegen in bezit heeft of gedeeltelijk kan controleren, denk aan de Bab al-Mandatstraat of de Rode Zee in het oosten van Afrika, toegang heeft tot bepaalde grondstof in Ethiopië, misschien zelfs op een gegeven moment wel weer in Eritrea of in Somalië, in Syrië, dat daarmee de positie en de strategische diepte van de Arabische landen heel erg afgebroken wordt en dat het daarmee blootgesteld wordt aan een grotere gevaar vanuit Turkije, of dat nou militair is, direct voor het bestuur of spiritueel religieus. Dus dat is de dynamiek die wij al jarenlang zien in het Midden-Oosten en die wij ook vaak in de podcast behandeld hebben. Dus beluister de podcast er nog maar op terug.
Ja, want je ziet overal waar de Turken gaan komen, de Emiraten. Of
en
omgekeerd.
Vice versa.
En vice versa natuurlijk ook in Soedan. Dat is eigenlijk een toneel, of een heel verschrikkelijk overigens wat er allemaal gebeurt. Maar dat wordt versterkt en verruwd door Turks en Emiratische invloed. Waarbij de Rapid Support Forces, die wel echt een stuk breder zijn, gesteund worden door de Emiraten. Nou, Somalië heb je verteld, daar is ook een soort strijd gaande, waarbij zowel de Emiraten als Turkije deals proberen te sluiten. In Egypte ook, waar dan vooral de Emiraten succesvol zijn. En ga zo maar door.
Ja, dus, wel zag je ook een bepaalde toenadering weer tussen Egypte en Erdogan. Waarom? Omdat El-Sisi, de premier of de president van Egypte, zich daartoe gedwongen voelde vanwege de versterkte Turkse positie. In Libië zien we dezelfde strijd
precies,
terug,
dat wil ik net zeggen, ja.
Waar Egypte en Emiraten aan de ene kant een andere partij steunen dan de Turken aan de andere kant. Nou, laten we niet dieper op dat conflict instaan. Mm-hmm. Nou, je hebt dus genoemd Ethiopië, Somalië, Soedan hebben we besproken, Libië hebben we besproken, ja. Syrië, de Caucasus, denk met name die strijd tussen Armenië
Eritrea
en Azerbeidzjan. Eritrea hebben we benoemd.
Ja.
Dit zijn Irak, daar is het natuurlijk ook zo waar, hoe gek het ook mogen klinken, maar in het noorden de soort van onafhankelijke Koerden een verstandshuwelijk hebben met Turkije.
Klopt.
Vooral ook omdat Turkije wil voorkomen dat de Iraakse Koerden uiteindelijk andere regio's, andere Koerdische regio's besmetten. Vandaar dat die indamming heeft plaatsgevonden en de verzwakking van de Iraakse staat. Dus zo zie je dat Turkije de afgelopen jaren zijn tentakels enorm verspreid heeft in het Midden-Oosten. Nou, dit zien de Arabieren echt met argusogen tegemoet.
En dan eigenlijk met name de Emiraten, want die Turken doen net zo goed zaken met andere Arabieren, als ik je zo hoor.
Ja, Saudi-Arabië ziet het ook met argusogen tegemoet. Dus hier hebben ze echt gelijke tred. Ik heb ook wel eens het idee dat Saudi-Arabië op de achtergrond Emiraten ook echt wel steunt in bepaalde militaire avontuurtjes in de regio. En die gaan er soms echt verschrikkelijk en bloederig aan toe. Dus ja, dat is niet goed om te zien. Maar met andere woorden, een verzwakt Iran leeft een sterker Turkije op, een andere machtsbalans in het Midden-Oosten. De vraag is nu, hoe gaan de Israëliërs en de Arabieren zich daartoe verhouden? Zullen zij juist pragmatisch de samenwerking opzoeken met de Turken en de taart verdelen?
Mm-hmm.
Of gaan ze juist meer met elkaar samenwerken, de Arabieren en de Israëliërs, om zich te keren tegen die groeiende Turkse invloed?
Nou, als we kijken naar de situatie in Israël voor de 7 oktober aanvallen, die in 2023 zijn gepleegd door Hamas op Israël, dan zag je dat meerdere Arabische staten bereid waren om normale betrekkingen aan te gaan met Israël. We hebben de Abraham-akkoorden, steeds meer staten gingen zich daarbij inschrijven. En er waren geruchten, gefundeerde geruchten, dat ook Saoedi-Arabië mee zou doen. En als dat zou gebeuren, dan zou dat echt een heel groot iets zijn. Want dat soort van de leider van de islamitische wereld erkent Israël als staat, als Joodse staat. En Iran moest eigenlijk kosten wat kost voorkomen dat zou gebeuren. We hebben daar een heel uitgebreid podcast over opgenomen. Nou, denk je dat als de situatie met Iran klaar is, in welke vorm dat ook, of er nou een staakt het vuren is, of er is interne chaos, of een regime change, noem het maar op. In ieder geval, Iran is geen groot gevaar meer voor de Arabieren, voor de Emiraten. Denk je dan dat deze Arabische staten en Israël weer normale betrekkingen met elkaar zullen aangaan? Ik denk namelijk zelf van wel. Mijn redenen zijn is omdat een van de redenen waarom Israël waarom deze Arabische staten betrekkingen met Israël moesten aangaan, is vanwege technologie. Saudi-Arabië heeft zijn Vision 2030. Andere Arabische staten hebben waarschijnlijk hun eigen visies. Egypte had het ook. Hele grootse plannen, want er sprake van een enorme bevolkingstoename in de komende decennia. Ze moeten aan landbouwhervormingen doen. Ze willen graag landbouw een stimulans geven. Ze willen andere industrieën stimuleren. Heb je gewoon technologie voor nodig. En er is maar één land in dat regio dat die technologie heeft. En dat is Israël. En volgens mij was dat één van de hoofdredenen, of misschien zelfs de hoofdreden, waarom ze normale betrekkingen aangingen met Israël. Om daar toegang toe te hebben. Dus ik denk dat ze daarna wel gewoon normale betrekkingen zullen aangaan. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat ik een groot deel van jouw analyse helemaal onderschrijf. Saudi-Arabië en ook de Emiraten, maar vooral Saudi-Arabië, willen hun economie diversificeren weg van de grote olie- en gasafhankelijkheden. En daartoe speelt Israël een belangrijke rol. Niet alleen voor technologische transfers, maar ook voor handelsroutes. Denk bijvoorbeeld aan IMEC. Die hebben we vaker behandeld. De Indian Middle East European Corridor. Ja. Dat is een handelsroute die gaat vanuit India via Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Jordanië, Israël, zo naar Europa toe. Nou, dat is natuurlijk allemaal bedoeld om uiteindelijk die economie te laten diversificeren en ervoor te zorgen dat de Saoedi's en de Emiraten over 10, 20 jaar nog steeds geld verdienen. Daar komt het in de kern op neer. En daarvoor heb je simpelweg betere relaties met Israël nodig. Je kunt niet aan de ene kant Israël niet erkennen en heel vijandig naar dat land opstellen. Aan de andere kant bijvoorbeeld zo'n project aangaan. Dat kan niet. En tegelijkertijd, wat heeft deze landen nog meer bij elkaar gebracht? Dat was natuurlijk Iran, de dominantie van Iran in de regio. Dat zagen de Arabieren en de Israëliërs niet zitten. Het was hun aardsvijand. Nou, die vervalt dan nu in enige mate. Maar tegelijkertijd hebben ze nog steeds die competitie met Turkije. Hier ben ik nog niet helemaal over uit of, wat ik net ook zei, zij pragmatisch Turkije tegemoet zouden treden en de taart met als drie partijen gaan, met elkaar gaan verdelen. Drie, vier partijen met elkaar gaan verdelen. Dus Turkije, Israël, Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Of dat de Israëli's en de Arabieren met elkaar blijven optrekken om die invloedssfeer van Turkije in te dammen. Als ik het nu zou moeten, intuïtief zou moeten gokken, denk ik dat het een combinatie zou worden, maar dat de nadruk komt te liggen op de laatste. Dus echt het indammen van de Turkse invloed in de regio. En dat betekent dat er energieroutes verlegd gaan worden in de regio. Ze gaan ervoor proberen te zorgen dat handelsroutes verlegd gaan worden, dat die minder onder Turkse invloedssfeer komen te staan. En ze gaan zich waarschijnlijk ook in andere tonelen mengen. Ja. Dus het zou mij niet verbazen als de Israëliërs en de Arabieren samen gaan optrekken in de Caucasus, samen gaan optrekken
ook in Afrika,
in Syrië. Ja. En misschien ook wel, inderdaad, dat was de volgende stap, ja, in de Hoorn van Afrika, dat Israël zich daar meer mee gaat bemoeien. Want de animositeit, de vijandigheid van Erdogan naar Israël is groot. En ook Netanyahu, mede vanwege binnenlandse politieke redenen, die we in de vorige podcast ook met elkaar besproken hebben, zal zich hiertoe wel verleid voelen, denk ik. Dus ja, ik denk dat ze samen hechten met elkaar zullen optrekken. En een teken aan de wand is dat in het afgelopen anderhalf jaar in Saoedi-Arabië, in de Verenigde Arabische Emiraten, allerlei protesten voor Palestina verboden zijn geweest. Ja, en ook anti-Israëlische sentimenten hebben ze geprobeerd de kop in te drukken. En dat is denk ik heel duidelijk voor de geopolitieke koers. Wat dat betekent voor de geopolitieke koers van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Doet me heel sterk denken aan eigenlijk het gesprek tussen Churchill en ook Amerika van wat gaat er na de Tweede Wereldoorlog gebeuren, terwijl ze nog in de Tweede Wereldoorlog zaten. Want ze zagen al, na dit komt er een volgend spel. En ik denk dat de Emiraten, de Saoedi's en de Israëli's dat ook zien. Dus na Iran en na Hamas, wat er nu Gaza speelt, hoe verschrikkelijk het ook is, er komt weer een nieuw spel aan. En je moet je nu al op voorbereiden van hoe gaan we dat grotere spel misschien nog, geopolitiek spel spelen.
Inderdaad, vooral belangrijk om te weten is op welke tonelen gaan ze inzetten.
Klopt.
En waar gaan ze samen optrekken en waar niet? Want er is ook wel af en toe een pragmatisch verstandshuwelijk, wil ik het niet noemen, maar pragmatische toenadering tussen Israël en Turkije. Hoe bijvoorbeeld te coördineren je aanvallen in Syrië.
Precies.
Dat heeft Israël ook wel met de Turken gedaan. Om te voorkomen dat Israëlische straaljagers Turkse stellingen zou raken.
Juist, precies. Ook zij willen natuurlijk ook niet daar escaleren. Dan als laatste vraag. Het staakt vuren zal niet stand houden.
Denken wij.
De Israëliërs hebben denk ik zelf ook gezegd dat ze twijfels hebben of ze zich daaraan willen houden. Hoe denk jij dat dit conflict door zal gaan? Denk je dat Iran zal escaleren of Israël zal escaleren of dat er een verlengde staakt het vuren zal komen?
Het is voor mij opnieuw geïnformeerd speculeren. Dus vergeef me al mijn foute voorspellingen, maar om toch stelling in te nemen en het niet laffig te verschuilen achter ik weet het niet, want dat is mijn oprechte antwoord.
Ja, ik denk namelijk zelf dat het gaat escaleren. Flink, maar
Heel goed. Ja, ik denk ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. Tenminste, escaleren. Ik denk dat Israël zich niet in toom zal laten houden door iets als internationaal recht, of dat de zogenaamde doelstellingen, namelijk het beperken, het stopzetten van het nucleaire programma van Iran, behaald zijn. Ik denk dat Israël bloed ruikt. En dat zij uiteindelijk, zoals de naam al doet vermoeden, reizende leeuw, en die stond natuurlijk op de oude vlag van Iran, onder leiding van de Shah, dus de oude koning noem het maar even, van Iran tot 1979 voor de islamistische revolutie. proberen regimeverandering te realiseren of Iran definitief te verzwakken. Klopt. Want tot nu toe lijkt het wel zo te zijn dat het nucleaire programma vertraagd is, heel erg vertraagd. Maar ik denk niet dat het tot een definitief einde is gebracht. Integendeel. En nu ze dat luchtruim in handen hebben, Iran zo erg verzwakt hebben om wraak te nemen, gaan ze denk ik verder. Dus de enige partij in de wereld die op dit moment Israël in toon kan houden, is de Verenigde Staten.
En dat weet Netanyahu ook heel goed.
En dat weet tot nu toe Netanyahu heel goed te managen. Ik kan me wel voorstellen dat het MAGA-kamp zo sterk gaat worden dat Trump afstand gaat nemen van Israël. En dat heeft hij natuurlijk al gedaan met zijn eerste buitenlandse bezoeken in het Midden-Oosten aan de Arabische landen en niet aan Israël. Dat was ook een teken aan de wand. Nou, Netanyahu heeft Trump toch weer weten te verleiden. Dus hij heeft zich herpakt, zou je kunnen zeggen. Ik kan me voorstellen dat als de druk van het MAGA-kamp zo sterk gaat worden, dat Washington Israël wel tot de orde weet te roepen. Ja. Maar dat is de enige voorwaarde waaronder ik denk dat Israël zich zal houden aan een staakt het vuren.
Ja, hoe je dat ook ben volledig met je eens. Als je het gewoon bokstermen gebruikt, Israël heeft Iran nu in een corner, in een hoek. En als je een beetje boksenstrijden ziet, dan zie je dat dat is het moment dat je gebruik van moet maken om echt de rakenklappen uit te delen. Op dat moment ga je niet stoppen. Dan heb je al het werk daarvoor soort van voor niks gedaan.
Ook omdat hij binnenlandse redenen heeft. Ja. Netanyahu's lot hangt op dit moment af, denk ik, aan het niet tot stand laten komen van de Palestijnse staat. Het permanent verzwakken van Iran, nucleair programma, het regime, noem maar op. En ook gewoon aan het in het zijn van een oorlog. Precies. Maar daarmee kun je verkiezingen de hele tijd uitstellen. En kun je voorkomen dat er een soort binnenlandse dynamiek ontstaat die zich keert tegen Netanyahu.
Klopt.
Ja. Dus vandaar ook dat hij de hele tijd, denk ik, ook politiek gedreven wordt om oorlog te voeren. Ook om te voorkomen dat hij uiteindelijk voor corruptie opgesloten zal worden.
Ja, precies, precies.
En dit is een heel giftige cocktail, hè?
Ja,
die binnenlandse druk die Netanyahu voelt om extern dat te compenseren.
Ik denk namelijk precies hetzelfde. Ik denk ook niet dat regimeshift is wel een uiteindelijke doel. Maar al gaat het niet lukken, het feit dat Iran in chaos zal belanden of intern in stukken uiteen zal vallen. Dus de landsgrenzen zullen bestaan, maar intern, de facto, zullen er hier en daar warlords zijn. Iran vormt geen geopolitiek risico meer. Ik denk in de Palestijnse gebieden zelf, Gaza en de Westbank, heeft Israël stevig controle over die gebieden, als ze dat al niet hebben. Dat Netanyahu zo'n soort heldenstatus krijgt, een heldendom krijgt, dat je hem daarna niet kan arresteren. Dat er waarschijnlijk wel een gratie zal worden gegeven. Dus dat zal zeker een rol spelen.
Ja, mag ik nog één ding hierop aanvullen? Ja. Wat mij aan het denken zette, was je opmerking over wat gebeurt er binnenlands in Iran. En dat is de grote angst die ik en jij ook had, want we hebben het natuurlijk voorbereid, ook deze podcast. En dat is dat als een aanval van Israël en Amerika er niet voor heeft gezorgd dat er echte regimeverandering heeft plaatsgevonden, of dat er grondtroepen gestuurd worden, wat Damon Golrins, onze echte Iran-kenner, ook vaak aangeeft, dat dan uiteindelijk misschien wel het Iraanse regime zich veel meer kan verschuilen achter de Persische Iraanse identiteit. Mm-hmm. En achter de natiestaat. Ze hebben natuurlijk een heel gebrekkige legitimiteit in Iran, omdat er een heel sterke democratische stroming is. Er is een sterk seculier koninklijke stroming. En dan is er nu de islamistische stroming aan de macht. Maar daar is het ook weer een smal wiel van, de meest extremistische versie. Dat betekent dat ze een beperkte legitimiteit hebben. Maar door buitenlandse aanvallen kun je de legitimiteit, al dan niet tijdelijk, van het regime, precies, verbreden door te zeggen wij staan voor de Iraanse identiteit. Ja, en in de retoriek op dit moment van Iran, van het leiderschap, zie je dit ook precies terug.
Ja.
Dat het zich heel erg verschilt achter de Persische Iraanse identiteit en dat ze al duizenden jaren lang bestaan.
Terwijl ze die daar actief hebben bestreden.
Ja, precies.
Weet je hetzelfde wat Stalin deed tijdens de Tweede Wereldoorlog? Toen werden het bidden en werden allerlei voorbeelden van de orthodoxe Russische Rijk erbij gehaald.
Ja, precies. Dat is gewoon het verbreden van je eigen legitimiteit door even een andere identiteit aan te meten. Dat kun je maar tijdelijk doen.
Precies.
En dat is dus nu ook mijn angst dat juist door deze buitenlandse aanvallen het regime wat stevig in het zadel is komen te zitten qua identiteit. Het is natuurlijk verslapt, maar ze weten altijd georchestreerde en georganiseerde oppositie in toom te houden. Dus dat is nu wel de vrees die wij denk ik delen. En in die zin vind ik het echt jammer dat Israël en Amerika Iran hebben aangevallen.
Ja.
Als dit gebeurt. Maar goed, nogmaals, dit is ook op een afstand speculeren. Je zou kunnen zeggen, het regime is een kopje kleiner geslagen. Legitimiteit is juist kleiner geworden. En nu is er juist ruimte voor andere facties andere politieke stromingen op te staan.
In de tijd zal het leren. Ik vond overigens wel interessant wat je zei, is dat Amerika kan het echt tegenhouden, maar Trump moet balanceren tussen de neocons en het MAGA-kamp. En waar je dat heel mooi in terugzag, was in het interview tussen Tucker Carlson en Ted Cruz. Beide Republikeinen, beide grote fan van Trump, zeggen ze. En daar zag je het heel mooi in terug. Tussen hoe de neocons, zoals Ted Cruz, naar geopolitiek kijken en eigenlijk het MAGA-achterban, vertegenwoordigd door Tucker Carlson. En ik denk dat Trump ernaar kijkt en denkt van ja, ik moet per keer zal bepalen van wat voor keuzes hij zal maken. Ik denk dat dat ook een gevaar is. Dat er dan geen consistentie in beleid is. Dat hij ene keer voor de neocons zal kiezen. En de andere kant voor het MAGA-kamp.
Ja, er is totaal geen consistentie in het Amerikaanse beleid.
Overigens ben ik geen fan van beide. Maar het niet consistent zijn is denk ik nog gevaarlijker. Als je constant switcht van beide.
Ja, goed dat je dat interview nog even oppert. Het is het bekijken waard. Jij hebt het natuurlijk ook helemaal bekeken, Rajiv. En jij gaf ook aan de wijze waarop Ted Cruz is gepresenteerd in de media is misschien niet helemaal terecht, want zo slecht kwam hij niet over. Mm-hmm. Nou, daar kan ik best mee akkoord gaan. Maar op bepaalde momenten, toen het ging om Iran, was het echt gênant hoe Ted Cruz overkwam. Toen hij niets wist te zeggen over Iran qua etnische samenstelling of qua grootte van het land. Dus dan kun je ook wel afvragen of zelfs aan de neoconservatieve kant er wel genoeg nagedacht wordt over wat gebeurt er nou met dat land op het moment dat er regimeverandering plaatsvindt, of dat je het helemaal gedestabiliseerd hebt.
Ja, klopt.
En we hebben de rol van China eigenlijk nog maar beperkt behandeld. Daar hebben we te weinig tijd voor, maar heel kort. In reactie op deze aanval van Amerika heeft China hechtere relaties aangeknoopt met Iran. En dat is ook wel logisch, want China is behoorlijk afhankelijk voor zo'n 15% van zijn olieimport van Iran. Dagelijks gaan er zo'n 1,5 à 2 miljoen vaten olie per dag van Iran, tegen korting trouwens, naar China toe. Nou, Iran, er is China natuurlijk alles aan gelegen om deze toevoer open te houden, zeker te stellen. En Iran houdt Amerika bezig in het Midden-Oosten, waardoor het afgeleid is van de Indo-Pacific. En China heeft dus ook in reactie op de aanval van Amerika op Iran een bepaalde cargo gestuurd, een gigantische cargo. Dat betekent heel veel vliegtuigen, militaire vliegtuigen, naar Iran. Die waren eigenlijk op weg naar Europa. Maar in één keer toen ze bij de Iraanse grens aankwamen, verdwenen ze van de radar en vlogen ze naar Iran toe.
Okay.
Dus dat geeft denk ik wel aan voor iedereen. Tussen Iran en China zijn de relaties nu ook wel wat aangesterkt. Denk nu niet dat ze een hechte relatie of bondgenootschap met elkaar hebben. Het is echt een alliance of convenience. Dus ze hebben even parallel lopende belangen. En China denkt gewoon dat Amerika zo wat langer kan bezighouden in het Midden-Oosten. En zo gebruikt China Iran op het moment. Dus dat is ook nog wel een interessant iets waar we later misschien op in kunnen gaan.
Zeker, zeker. Zullen we in de volgende podcast even verder op ingaan? Nou, bedankt Michel. We hebben het vandaag gehad over de escalatie tussen Iran en Israël. Over of zo'n staakt het vuur wel stand zal houden. Daarnaast hebben we gekeken naar de belangen van verschillende landen. Dus wat zijn de belangen van Israël om de oorlog eigenlijk te laten voortduren? En wat zijn de belangen van de Verenigde Staten en eigenlijk de belangen van Trump? Want hij moet balanceren tussen de neocons en zijn MAGA-achterban. En in hoeverre moet je dit conflict zien in de Koude Oorlog die er plaatsvindt tussen de Arabieren, dus Saudi-Arabië, Emiraten aan de ene kant en de Turken aan de andere kant. En hoe kijken zij eigenlijk naar dit conflict en hoe zullen zij proberen om nu al voor te sorteren op wat er hierna zal gebeuren? In ieder geval, het verhaal zal nog heel lang doorgaan. Dankjewel, Michel. En ook jullie beste luisteraar, ik hoop dat jullie ook afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.